We gaan met elkaar lezen uit het woord van de Heer onze God uit Zacharia. Laatste hoofdstuk, laatste stukje. Dat wil zeggen, we lezen vanaf vers 16, hoofdstuk 14, vanaf vers 16, Zacharia 14, vanaf vers 16. En daar lezen we, het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de heren van de legermachten, en om het loofhuttenfeest te vieren. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de koning, de heren van de legermachten, neer te buigen. Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de Heere de heidenvolken zal treffen, die niet zullen optrekken om het loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het loofhuttenfeest te vieren. Op die dag zal op de bellen van de paarden staan, heilig voor de Heere. En op de potten in het huis van de Heere zullen zijn als de springbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de Heere van de legermachten heilig zijn, zodat allen die willen offeren zullen komen en ervan nemen om erin te koken. Op die dag zal er geen Kanaaniet meer zijn in het huis van de Heere van de legermachten. Tot zover dat de Heer ons ook zegent, wijsheid geeft, inzicht om dit woord te verstaan, om daaruit opgebouwd te worden. Zacharia betekent de Heere herinnert zich. Ik hoop dat u zich dat herinnert, want dat heb ik al heel wat keertjes hier gezegd. De Heere herinnert zich, of de Heere neemt in herinnering. Als het ware, oh ja, dat heb ik beloofd. Dat is het unieke van ons geloof. Wij hebben een God die iets doen kan. In 6 dagen schiep hij het universum. Hemel en aarde, zon, maan, sterren, bekijk het allemaal maar. Gaan we eens aan Kees vragen hoe uitgebreid dat is. Dat is geweldig uitgebreid, maar hij deed dat in 6 dagen. Aan Henk Binnendijk werd ooit de vraag gesteld, wat vind jij daar nou eigenlijk van in 6 dagen, geloof jij dat? En Henk Binnendijk, die krabde zich achter zijn oren, was even stil en die zei, nou je het erover hebt, vind ik dat de Heere God er nog lang over gedaan heeft. Wat is je invalshoek, hoe kijk je naar God? God is groter dan wij kunnen beseffen. Maar er zijn om een of andere vreemde reden heel wat religies, godsdiensten op aarde waarvan een God beleden, waarin een God beleden wordt die machteloos is. Die niets kan, helemaal niets. Tekenend voor zo'n God is de gebeurtenis bij de berg Karmel. Beetje sarcastisch eigenlijk ook. De naam Karmel is al heel bijzonder. Dat is de wijngaard van God. Dat betekent het woord Karmel, wijngaard van God. En de wijn is wereldberoemd. En op de berg Karmel hebben de Baha'i, dat is ook zo'n wereldomvattende godsdienst, een tuin- en tempelcomplex aangelegd. Misschien zijn er wel bij ons die het ooit hebben gezien. Heel fraai. Ik kan niet anders zeggen. De Baha'i benadrukken de onderlinge eenheid tussen alle godsdiensten, alle religies die er bestaan. Want iedere religie, dat is hun opvatting, heeft een deel van de waarheid en van de werkelijkheid. Maar samen, compleet, moet je het bij elkaar optellen. En dan heb je het totaal. Dat is wat de Baha'i geloven. Dus of het nou Abraham is of Krishna, of het nou Boeddha is of Jezus of Mohammed, of de Maitreya, vul maar iets in. Het gaat volgens de Baha'i allemaal om het ene. En Baha'i zelf betekent zoveel als glorie. Prachtig. Alles moet mooi gemaakt worden. En wanneer wij alles maar mooi maken op aarde, dan zet zich dat door en dan wordt alles goed. Vandaar ook die mooie tuinen in Haifa. Aan de Karmel. Juist bij de Karmel. Dat is veelzeggend. Juist bij de Karmel wordt dus die eenheid die er zou zijn tussen al die religies op die manier tot uitdrukking gebracht. Maar juist op de Karmel werd bewezen dat die eenheid er niet is. En dat niet alles bij elkaar hoort. Juist op de Karmel werd het tegenovergestelde bewezen. Alleen God, alleen Yahweh is God. En die geschiedenis kent u wel van Elia. Het was niet mooi in Israël in de dagen van Elia. Agab en Izebel zwaaiden de scepter en vereerden de afgoden Baal en Astarte in plaats van de levende God. Elia organiseerde een happening. We gaan het eens even bekijken hoe het zit. We brengen alles op de Karmel bij elkaar. Een soort Bahai, maar dan ver voor die tijd. Kijken of het allemaal gelijk is. De God die het offer aanneemt, die is God. Is het geen toeval dat juist de Bahai daar het verbindend streven zo wereldkundig willen maken op de Karmel? U weet wel hoe het gegaan is. De Baalpriesters die bereiden hun offer voor en die doen er alles aan en ze dansen zich in trance en ze snijden in hun lichaam en ze roepen daar om het hardst. En dan is daar ook de profeet van de levende God, Elia. En Elia die drijft de spot met zijn Baal. Baal slaapt. Baal is een god, Baal is in gepeins. Harder roepen, jongens. En hij jaagt ze op en ze worden gek. Baal kan niets. Baal kan niets. En dan bouwt Elia een altaar voor de Heere, de God die leeft. En dan maakt hij nog drijfnat ook. En dan verteert u weet dat de Heere God het offer. Onze God is niet machteloos, zoals de goden van de Bahai en van al die andere godsdiensten. En je kunt niet de Heere God bijeenbrengen met al die afgoden. Er is geen gemeenschap tussen licht en duister. Alleen onze God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God en Vader van de Heer Jezus is God. En die God, die herinnert zich wat hij toegezegd heeft. Ik heb een belofte gedaan, ik ga het waar maken. En dat gaat onze God doen, hij maakt het waar. Wat de Heer zich allemaal herinnert en wat er allemaal gebeurde gaat, dat werd door ons besproken in die achterliggende tijd toen wij door het boek Zacharia heen gingen. Het zijn dingen die allemaal in onze tijd werkelijkheid worden. En dat maakt het bestuderen van profetieën ook zo waardevol en zo belangrijk. Er zijn mensen, je komt ze ook binnen de gemeente tegen, die zeggen ja, het interesseert mij eigenlijk niet al die profetieën. Ik zal wel zien hoe het gaat en hoe het lopen zal. Dat zijn mensen die het niet begrijpen of niet begrijpen willen. Als er geen profetisch woord zou zijn, dan hadden wij nooit van de Heer Jezus geweten. Dan zou er niets van hem bekend zijn geweest. Dan zouden we niet geweten hebben dat hij als een lam ter slachting geleid zou worden. Niet zou weten dat hij aan een kruishout gedood zou worden. Dan zouden we niet hebben geweten van Bethlehem. We zouden niet geweten hebben van de zilverstukken, ik noem maar wat, of van de ezel waarop hij Jeruzalem binnenreed. Al die dingen. Het zou voor ons onbekend zijn. De profetieën schilderen ons alles met betrekking tot de Heer Jezus. En dat is niet klaar met de opstanding. Er gaat nog veel meer gebeuren met betrekking tot de Heer Jezus. En dat leren ons de profetieën. Daarom moeten wij die profetieën kennen en weten. Anders zouden wij het wel eens kunnen missen in ons leven. Profetieën. Het zijn publicaties van God zelf aan een wereld in nood. Profetieën, het is de krant van morgen. Niet het nieuws van gisteren, maar profetieën beschrijven ons de dag van morgen. Maar het vraagt wel inspanning, toewijding om het allemaal te gaan begrijpen. Willen we meer ontdekken, dan zullen we daarin moeten investeren. Maar dan gaan we ook ontdekken dat wij in bijzondere tijden leven. Het duurt niet lang meer, dan komt diezelfde Jezus die kwam in Bethlehem en die kwam vanuit Egypte en die kwam vanuit Nazareth. Zomaar een aantal profetische items die ik nu noem, die in vervulling zijn gegaan. Dan zal diezelfde Jezus terugkeren, zoals hij beloofd heeft, de wolken van de hemel. Wij moeten dat niet veronachtzamen. Zacharia houdt zich bezig met Israël, maar ook met de volken. En we hebben dat gezien in die achterliggende periode. We lazen van Jozua, de hoge priester. We lazen van de spruit. We hoorden van de vrouw in de Eva, afgevoerd door Babel. We zagen profetieën die wijzen op de komende tijd, onze tijd. Die handelen over de grote verdrukking, over de antichrist die komen zal. We lazen over de profetieën dat Gods volk terugkeren zou. We zien het gebeuren. We lazen van profetieën dat de volken rondom Israël... ja, daar heel boos om zouden worden, bedwelmd zouden zijn en alle volken van de aarde zouden zich daarmee bezighouden. En we zien het allemaal gebeuren, de profetieën worden voor onze ogen vervuld. Zacharia bemoedigt Israël met de geweldige belofte dat uiteindelijk de Messias komen zal. Dan zal de rouwklacht van het volk groot zijn, maar ook de vreugde die alle ontroering overstijgen zal. Wat een vreugde. En we denken aan Jozef die in Egypte is en daar zijn broers ontmoet. Wat een moment was dat toen. En wat een moment zal het straks zijn. Wanneer de broers van de Heer Jezus hem zullen begroeten. En dan lezen wij, het zal geschieden. Het gaat gebeuren. Alles gaat gebeuren wat voorzegd is. Maar er komt nog iets bij. En dat hebben wij gelezen. Want er zijn na alles wat gebeurd is, en de volkeren trokken op, en de volkeren die hebben een vreselijke oorlog gehad, die wij kennen als Armageddon. En wanneer dat allemaal gebeurd is, en wanneer Jezus Christus zijn troon heeft opgericht in Jeruzalem, dan zijn er nog mensen overgebleven. Het zijn mensen uit de heidenvolken. De volken die tegen Jeruzalem waren opgetrokken. Welke volken zijn dat? Wanneer zijn ze opgetrokken? Beetje lastig misschien, maar er zijn wat we noemen naturalistische bijbeluitleggers. Dat zijn mensen die geloven dat alleen dat wat je ziet echt is. En die geloven niet in het bovennatuurlijke. En als je niet in het bovennatuurlijke gelooft, kun je dus niet geloven in een God die boven onze natuur staat en de dingen hier op aarde kan aansturen en leiden tot zijn doel. Er zijn dus mensen die geloven dat niet. En dan moet je de Bijbel ook op een andere manier gaan lezen. Dan kun je dus niet lezen als een profetie, als een voorzegging van een God die daarboven staat. Maar dan moet het allemaal passen binnen het schema dat wij hier met elkaar kunnen uitdenken. Zulke mensen komen je tegen, ze geloven bijvoorbeeld in de evolutie. Want ze geloven niet in een schepper die daarboven staat. Maar evolutie is geloof. Want een natuurwetenschapper die zegt, je moet alles kunnen bewijzen. Alles moet gedefinieerd kunnen worden. Dat wil zeggen dat iets wetenschappelijk vaststaat als je dingen kunt herhalen. Dan kun je het laten zien, zo is het gegaan. En dat is bij evolutie per definitie juist niet mogelijk. Je kunt de dingen niet herhalen. Je kunt het wetenschappelijk niet verifiëren, falsifiëren. Allemaal mooie termen die gebruikt worden. En dan moet je dus op een andere manier daarmee omgaan. En dan neem je het aan als een geloof, als een ideologie. Denkt u dat de mier iets snapt van de grootheid van de schepping? Denkt u dat de mier iets snapt van satellieten en raketten, van GSM en internet en het World Wide Web? Ik denk het niet. Ik denk niet dat de mier daar iets van snapt. Beestjes komen nou ook in onze tuin weer omhoog. Nou ja, goed, maar ze snappen niks van wat daarboven allemaal gebeurt. Maar daarom bestaat het allemaal wel, internet, gsm en vul het in. Zo is het ook met ons. Wij mensen, wij zijn heel klein ten opzichte van die grote God. Wij kunnen God niet meten, wij weten daar niet zoveel van. Het moet ons geopenbaard zijn. Alleen de vraag is, wil ik het geloven? Er zijn er van een paar van die miertjes die zijn weer naar binnen gegaan en hebben die andere donkere miertjes verteld dat er boven licht is. Want ze hebben het gezien. Maar daar beneden in het nestje geloven ze het nog steeds niet. Maar wij moeten ook vertellen, wij hebben het licht gezien in de hoop dat die anderen naast ons die nog in het duister leven het gaan zien. Nou, die naturalistische bijbeluitleggers geloven niet in het bovennatuurlijke. Aan een God die alles in de hand heeft. En die zeggen dan ook, al die dingen van Zacharia is allemaal geschiedschrijving achteraf. En dat is allemaal al eerder gebeurd. Klopt sowieso niet hun redenatie, want Zacharia leefde echt voordat ook de dingen die zij zeggen gebeurd zijn. Maar dan wijzen zij op Titus. Titus die met zijn legers Rome, uit Rome Jeruzalem veroverde. En dat vond 2000 jaar geleden plaats. Maar Zacharia leert dat dan ook Jezus Christus zal gaan regeren. Nou, als het allemaal 2000 jaar geleden gebeurd is, toen Titus daar kwam, had op dat moment Jezus Christus moeten gaan regeren. Hebt u daarvan iets meegekregen in de afgelopen 2000 jaar, dat Jezus Christus vanuit Jeruzalem een vrederijk aanstuurt? Dat heb ik nog niet gezien, en u denk ik ook niet. Maar daar heeft de kerk iets op gevonden. Jezus regeert door de kerk, door zijn geest. En de kerk is in de plaats van Israël gekomen. Dat is het nieuwe volk van God. En dat is niet meer gebonden aan de locatie in het Midden-Oosten, het land Israël. Maar de kerk is wereldwijd. Heeft ook een nieuwe hoofdstad, Rome. En heeft een plaatsvervanger van Jezus Christus. Franciscus heet hij. Vandaag. Maar er is nog iets waarom dit niet kan. Er staat dat de volkeren van jaar tot jaar, staat in vers 16, naar Jeruzalem zullen optrekken. Hebt u in de afgelopen 2000 jaar iets daarvan gezien dat de volkeren van de aarde de afgelopen 2000 jaar of naar Rome of naar Jeruzalem of naar Genève, vul maar wat in, zijn opgetrokken om daar een koning te eren? Hebt u dat ooit gehoord van Jezus Christus, dat hij zetelt in Jeruzalem en dat hij van daaruit stad en land regeert, urbi et orbi? Kent u die term? Stad, urbi et orbi, wereld. Ik noem dat bewust. Urbi et orbi, stad en wereld. De pauselijke zegen, de kerst met Pasen en andere van die katholieke hoogtijmomenten. De term geeft van oorsprong aan dat het centrale gezag van de Romeinse kerk uitgaat over heel de wereld. En sinds de jaren 30 van de vorige eeuw, luister u even goed, als u dan luistert met de radio of later kijkt naar de televisie en u ziet daar de paus en die spreekt de zegen uit over stad en land, urbi et orbi, en u bent een gelovige katholiek, dan zijn vanaf dat moment al uw zonden vergeven. Omdat de paus dat zo zegt. Lijkt eigenlijk een beetje op de dingen van Zacharia. Dat toekomstige feest. Maar Zacharia zegt niet dat de mensen naar Rome moeten en naar de paus moeten, maar dat ze naar Jeruzalem moeten. Het zal vanuit Jeruzalem plaatsvinden. Wat de katholieke kerk doet is onvervalste vervangingstheologie. Wij in de plaats van. En waar dat op uitloopt, officiële woorden luiden, de paus, bisschop van Rome en opvolger van Petrus, is het blijvend en zichtbaar beginsel en fundament van de eenheid, zowel van de bisschoppen als van de menigte van de gelovigen. De paus van Rome immers heeft, juist krachtens zijn ambt als plaatsvervanger van Christus en herder over de gehele kerk, de volledige, hoogste en universele macht die hij altijd vrij kan uitoefenen. Heb je hem? Dat is de katholieke leer. Dat is Franciscus. Dat is nog altijd geldend binnen de katholieke kerk. De zegen hangt aan de kerk. Aan de kerk van Rome, aan de paus van Rome. Ik vind dat eng. Wat gebeurde er in de kerk? Nou, de gelovigen begonnen zichzelf, in de vroege kerk, de gelovigen begonnen zichzelf meer en meer te zien als dat nieuwe volk van God, Israël. Ze kwamen daar steeds meer vooruit en ze formuleerden dat. En ik heb hier wat namen, Irenaeus en Tertullianus, die hebben verklaard dat de Joden van de genade waren onterfd. Dan heb je het over kerkvaders. Hè? Eusebius die verklaarde dat de vloek in de Bijbel voor de Joden is. Hieronymus, dat was zijn zoon, is de man van de Vulgata, de Latijnse katholieke Bijbel. Die beschreef de Joden als slangen die het teken van Judas dragen. Chrysostomus wist zelfs dat de Joden nooit vergeving konden ontvangen. Een woonplaats van demonen en werd door de katholieke kerk heilig verklaard. Wie de Bijbel leest, weet dat daarin over Gods volk totaal anders geschreven staat. En Paulus die zegt, uiteindelijk zal gans Israël behouden worden. En Paulus heeft een liefde voor het volk en heeft een hartzeer dat hij wel van de heerlijkheid van Christus gescheiden zou willen worden ter wille van dat volk. Waar lezen we dat in de kerkgeschiedenis? Om nog iemand te noemen, Maarten Luther, en Calvijn sloot zich bij hem aan, schreef 7 punten over de Joden die Hitler in praktijk heeft gebracht. Steek de synagogen in brand. Kristallnacht. Verwoest hun huizen diezelfde nacht. Neem hun de heilige boeken af. Dat heeft de kerk altijd gedaan. Verbied religieus onderwijs, wat Hitler deed. Neem hun geld, hun sieraden af. Verbied ze te reizen. Verplicht ze te werken. Arbeid macht vrij. We leven in bevrijdingsdagen. Deze ontwikkeling in de kerk bracht met zich mee dat de Bijbel veranderd moest worden. Een geestelijke uitleg in plaats van een letterlijke. De allegorese, zo heet dat dan weer met een mooie theologische term. Niet meer letterlijk, maar verklaren tot symboliek. En als je een boek tot symboliek verklaart, kun je er alles mee doen. En dat heeft de kerk gedaan. En het 1000-jarig rijk is in de kerk begonnen. En de paus, ik heb het u gelezen, is de plaatsvervanger van Christus. En het gaat allemaal weer naar Rome. Dat proces zitten wij in. Je ziet het in de evangelische, in de charismatische wereld op mijn verbijstering. Het 1000-jarig rijk dat komen moest, was volgens die gedachte met de kerk aangebroken. En Augustinus is een groot theoloog, die heeft de theologie daarvan gecreëerd. Een heel dik werk, heel dik boek, de Civitate Dei, de stad van God. Hij veranderde de Bijbelse theologie. Nou, dat is dan de lijn, zoals je volgens die uitleg dan ook Zacharia moet lezen. En het urbi et orbi wordt dan vanuit Rome bepaald. Stad en land, de zegenende paus bepaalt wie er behouden is. Als je de profetieën niet kent, loop je het risico weggetrokken te worden van de Bijbelse waarheid. En dat is massaal gebeurd in de kerken. Ik zeg niet dat al die mensen verloren zijn, dat is weer een heel ander hoofdstuk. Maar weggetrokken van de waarheid, weggetrokken van hem die de weg, de waarheid en het leven is, is een valkuil die er altijd was. Heer Jezus zegt over de gemeente van de eindtijd. U zegt dat u aan niets gebrek hebt. U weet niet dat u juist ellendig bent, beklagenswaardig en arm. Dat is een profetie van de Heer Jezus over de kerk van de eindtijd. De kerk die denkt dat ze alles heeft. En Jezus zegt, je bent arm. En we hebben vandaag de dag een opgeklopte kerk. En ik zeg het maar gewoon, 150.000 mensen in Rome, omdat er 2 mannen zalig verklaard moet worden. Het is gewoon politiek, de wereld heeft iconen nodig. 3,2 miljoen mensen voor de televisie om een Witte Kruis door Groningen gedragen te zien worden. En de afloop gezellig op een terrasje zitten pimpelen. Maar van zonde die beleden wordt, hoor je niet. Van wedergeboorte zonder welke niemand de Heer Jezus kan zien. Zoals Nicodemus uitgelegd wordt door de Heer, hoor je niet. Je moet onder de indruk komen van de pracht, van de praal, van de grootsheid, van het spektakel, de opgeklopte emotie, vooral sensatie. Maar alsjeblieft niet ter neergeslagen door zonde. Want daarover moet je niet spreken. We feesten met elkaar. En alle religies komen weer bij elkaar. Iedereen doet mee. Terug naar Zacharia. Terug naar de volkeren die tegen Jeruzalem zijn opgetrokken. Want dat is wat Zacharia zegt. Daar ging het over. Realiseren we ons ondertussen dat die valse kerk een verkeerde houding naar Israël hebben? Hitler vond in Luther-Duitsland een gespreid bedje voor zijn antisemitisme. De Bijbel spreekt over een antichrist en een valse profeet. Een wereldlijke politiek en een wereldlijke kerk die de handen in elkaar slaan. En dit is een strijd tegen God. En de strijd tegen God is vandaag wereldwijd als nooit tevoren. En wij hebben kleine kracht. Het is een ongelijke strijd. Want de volkeren zijn geen partij voor hem die binnenkort komen zal. Jezus Christus. En nu lezen wij van mensen die uit die strijd zijn overgebleven. Als dat conflict daar is, als die strijd gevoerd wordt en als de Heer Jezus zijn heerschappij vestigt, dan zijn er mensen uit die strijd overgebleven. Van al die soldaten die in die ongelijke strijd gedood zijn. Het zijn al die mensen uit de heidenvolken die thuis waren terwijl hun zonen optrokken. Jezus komt terug. De olijfberg splijt middendoor. De rechtmatige koning zal plaatsnemen op zijn troon. En al die volkeren die dus overgebleven zijn, al die overgeblevenen, die zullen Jezus moeten erkennen en belijden. Leest u met mij wat de Heer Jezus zelf zegt, Matteüs 25, vers 31. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal, daar gaat het weer over zijn komst, komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Dat is wat ook in Zacharia staat. De Heer Jezus zal naar Jeruzalem gaan. Hij zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar onderscheiden, zoals de herder de bokken scheidt van de schapen. Er komt dus in Jeruzalem een troon. Niet in Rome, niet in Genève, niet in Washington, niet in Brussel. Maar in Jeruzalem. Al die mensen die na die vreselijke oorlogen overblijven, zullen ieder jaar opnieuw naar Jeruzalem moeten gaan. Jaar in, jaar uit, om daar het Loofhuttenfeest te vieren. We moeten ons realiseren dat de wereld enorm gedecimeerd zal zijn. Misschien een kwart van de wereldbevolking van dit moment. Nou, zeg maar van de 8, dan zouden er 6 miljard mensen omkomen. De Bijbel geeft heftige getallen aan. Maar die mensen die overblijven zullen jaar in, jaar uit naar Jeruzalem moeten gaan. Om het Loofhuttenfeest te vieren. Wat is dat voor feest? De Joodse benaming is Sukkot, duurt 7 dagen. Er wordt herdacht dat het volk Israël 40 jaar in de woestijn verbleef. In loofhutten, in tenten woonde, tabernakelden staat er dan eigenlijk. De Joden hebben daar veel mooie gebruiken bij. Volgens sommige bijbeluitleggers, ik volg dat overigens, is de Heer Jezus waarschijnlijk rondom dit feest geboren. Hoe dan ook, niet met kerst. Gebaseerd op Johannes 1 vers 14, waar ook gezegd wordt dat de Heer Jezus onder ons getabernakeld heeft. En dan wordt de Hallel gezongen, Psalm 113 tot en met 118. Halleluja, loof de Heer, het wordt dan gereciteerd. En dat zullen de volken steeds weer ieder jaar. Halleluja, loof de Heer. Men zal zich ieder jaar weer opnieuw moeten onderwerpen aan hem die bewezen heeft de enige machtige God te zijn. Het feest ook van blijdschap voor Israël. De zonden zijn weggedragen. Via de zondebok, de grote verzoendag heeft plaatsgevonden. En de tijdelijke loofhut van de woestijn herinnert het volk eraan dat ze vreemdelingen waren, bijwoners. Maar dan hebben ze nu hun plaats gekregen. Christus regeert. En de volkeren moeten zich onderwerpen. Volgens de traditie ontving Israël ook de wet tijdens dit feest op de Olijfberg. En de wet is de regelgeving hoe we moeten leven. En zeker weten we dat de Heilige Geest werd uitgestort op dat feest. Pinksterfeest zeggen wij. En de Heilige Geest stuurt ons en leidt ons op de weg die wij moeten gaan. En wat leert de Bijbel? Dat de wet uit Sion zal uitgaan, uit Jeruzalem. De Heer regeert, dat staat in Jesaja. Als je de profetieën niet kent, dan denk je, ja, het kan ook wel Rome zijn. Maar de Bijbel spreekt heel concreet. Wijst alles concreet aan. En in die periode zal de duivel gebonden zijn, 1000 jaar. Dat staat ook in de Bijbel Openbaring 20 vers 2. Hij, de Heer Jezus, greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan. En hij bond hem voor 1000 jaar. De Satan zal 1000 jaar gebonden worden. Ja, officiële kerkleer is dat de duivel nu gebonden is. Dat is de officiële leer van de kerk. Zowel de katholieke als ook de reformatorische kerken, hoor. Laten we dat wel weten. Nou, ik heb toch het idee dat de werkelijkheid een beetje anders is als ik zo buiten kijk wat er allemaal gebeurt. Volkomen in strijd met wat we ook gezien hebben in Zacharia en in Openbaring. En Petrus schrijft, wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar prooi. Nou, dan kan de kerkleer van alles beschrijven, maar dit is de Bijbel. En ik geloof Gods woord. Maar duivel is niet gevangen. Maar zal straks 1000 jaar opgesloten blijven, zitten in de afgrond verzegeld met een ketting vast. En dan zal de aarde anders worden. Het licht zal helderder schijnen, leert de profeet Jesaja. De leeftijden zullen weer heel hoog worden. Betty en ik lezen thuis weer helemaal opnieuw de Bijbel. We hebben doorgelezen en beginnen dan weer opnieuw. En we zitten nu weer in Genesis en dan lees je van die was 80 jaar en die verwekt en die leefde nog 600 jaar. Zo was het aan het begin. En de Bijbel leert dat het in dat 1000-jarig rijk ook weer zo zal zijn. Is dat mogelijk? Ja, dat is mogelijk, want bij de Heere God zijn alle dingen mogelijk. De zwaarden zullen tot ploegen worden omgesmeed. Ja, dat kunnen wij dan wel mooi op het gebouw van de Verenigde Naties zeggen. Maar ondertussen voeren we de wapenhandel voortdurend op. Het is nog niet gebeurd. Maar gaat straks komen als Christus regeert. Er zal nog wel zonde zijn. In die periode. Want de mens die geboren wordt, wordt nog steeds voortgeplant via die oude genen die bij Adam en Eva een defect hebben gekregen. En zo wordt de zonde nog altijd doorgegeven van de ene op de andere. In Jesaja staat ook zoiets, daar staat, daar zal niet langer een zuigeling zijn die slechts weinige dagen leeft. Dat is wel mooi eigenlijk, hè? Sommige mensen moeten hun kindje al heel snel afstaan. Wie gedood was, vult hij het maar in. Maar er zal geen zuigeling zijn die slechts weinige dagen leeft. Nog een grijsaard die zijn dagen niet voleindigt. Maar ja, een jongeling zal als 100-jarige sterven. Zelfs de zondaar zal eerst als 100-jarige door de vloek getroffen worden. Er is nog zonde. Ook wanneer Christus straks die 1000 jaar regeren zal. Maar dan kunnen we de duivel daar niet de schuld van geven. We hebben een persoonlijke verantwoording. Dat heeft de mens altijd gehad. Al voor de zondeval was daar een opdracht van de Heere God. Je mag alles, maar dat niet. En zo heeft de mens de eeuwen door zijn haar persoonlijke verantwoording. En zal die moeten dragen. En dat betekent dat wij als zondaren schuldenaren zijn. Verantwoordelijk staan voor de Heer. In die periode van 1000 jaar zullen de volkeren moeten optrekken. We zullen niet kunnen denken, we slaan een jaartje over, even niet boeken voor Jeruzalem om koning Jezus hulde te brengen. Want het past niet in onze agenda. Die landen zullen gestraft worden. De regen zal worden onthouden. Blijft men ongehoorzaam, dan komt er nog een plaag overheen die verder niet beschreven wordt. We moeten Jezus de eer brengen. En de wereld krijgt straks 1000 jaar om dat te leren. Maar wij leven nu voor die periode. Wij leven nu in wat we noemen genadetijd. En we hebben nu in deze periode onze persoonlijke verantwoordelijkheid. We kunnen niet zeggen van de vrouw die gij mij gegeven hebt, mannen. En de vrouw kan niet zeggen, ja maar die slang. Want we zijn zo goed in het afschuiven van. Maar we hebben een persoonlijke individuele verantwoording voor de zonde die ieder van ons in zijn haar leven heeft. Daar worden we mee geboren. Maar wat doen we met die zonde? Wij kunnen met die zonde gaan naar Golgotha. Naar het kruis. We kunnen onze oog richten op hem die aan dat kruis in onze plaats is gestorven. Het Lam van God dat de zonde der wereld er veel doen aan maar in wegneemt. En dat is Jezus Christus. En ieder die dat nu doet, ik heb het nu niet meer over dat 1000-jarig rijk, dat komt straks voor de wereld die overblijft. Maar ik heb het over nu. Ieder die dat nu gelooft en beleidt, die mag delen in die wonderbare gemeenschap der heiligen. We zijn geheiligd in en door het bloed van het Lam van Jezus Christus. En juist het avondmaal herinnert ons daaraan. Hij deed dat in onze plaats. Hij deed dat in mijn plaats. Opdat ik straks mag delen in de vreugde, in de hemelvreugde die er zijn zal. En ik hoop dat wij allemaal daar straks onze plek zullen innemen. En ondertussen hier en nu iets van het licht van onze heiland mogen uitstralen. Ik geloof in het profetisch woord. Ik geloof dat er heel veel in staat wat werkelijkheid aan het worden is. Wat wij ons ter harte moeten nemen. En de wereld zal zien en gaan ontdekken dat het profetisch woord vast en betrouwbaar is. En dat woord zegt dat de Heer Jezus gaat komen. Ik geloof er vast in. Halleluja. Maranatha. Amen.